Nou, fijn om in jullie midden te zijn vanavond. Ik heb helemaal niet zo'n druk bestaan. Ik heb genoeg te doen, ik verveel me nooit. Maar ja, op een gegeven moment dan denk je ook, ik maak me helemaal niet zo druk. Want anders dan word je zo gejaagd. En dit zijn dingen die ik graag doe. En bovendien is Barneveld voor Woudenberg natuurlijk heel dichtbij. Dus bedankt voor de uitnodiging. Het is een heel belangrijk onderwerp als het gaat over de uitverkiezing. Ik heb dan ook het een en ander op papier uitgeschreven. Ik spreek ook wel eens wat meer uit het hoofd. Maar vanavond heb ik ervoor gekozen om dat iets minder te doen. Maar het uitgangspunt is natuurlijk altijd wat zegt de Bijbel. Ook bij de vragenbeantwoording, daar ben ik altijd op aanspreekbaar. Maar we moeten samen niet zoeken naar wat vinden wij ervan. Of als dan redeneringen en hoe kan dat dan zus en hoe kan het dan zo. Er zijn best veel vragen rondom het thema van de uitverkiezing. Of heel persoonlijk, is het eigenlijk wel voor mij? Maar we moeten altijd Bijbels spreken. En daarom beginnen we ook met het lezen van de Bijbel. Handelingen 13 vanaf vers 13. En dan heb ik er een vraag bij terwijl we samen dat Bijbelgedeelte lezen. Kies nou eens een tekst uit die volgens jou over de uitverkiezing gaat. De ouderen onder u zullen toch wel niet het vervelend vinden als ik u met jou aanspreek. Want ik richt me dan maar even op de jongeren als doelgroep van deze avond. Zo heb ik het tenminste begrepen, Kees. Jongeren onder de 80.
Ja.
Jongeren onder de 100. Maar het is voor alle leeftijden. Oh, goed. Wist ik niet eens. Ik dacht dat het een jongerenavond was. Welkom allemaal, evengoed. Moet zich niet bezwaard voelen. Jullie, zeg ik dan toch maar. We lezen de schriften, handelingen 13 vanaf vers 13. En de vraag is dan, welke tekst uit dit Bijbelgedeelte gaat vooral over de uitverkiezing? Of over die vraag, is het ook voor mij? Welke tekst zou je eruit kiezen, terwijl je meeleest? En daar luidt het woord van God. En Paulus en die met hem waren, van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes, van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de dag van de Sabbat, zaten zij neer. En na het lezen van de wet en van de profeten, zonden de oversten van de synagoge tot hen, zeggende: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zei: gij Israëlitische mannen, en gij die God vreest, hoor toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebben in het land Canaan, heeft hij hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun rechters, tot op de Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning. De welke hij ook getuigenis gaf en zei: ik heb gevonden, David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad van deze heeft God voor Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Toen Johannes eerst het hele volk Israël voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Maar toen Johannes de loop vervulde, zei hij: wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar ziet, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen van zijn voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en die onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want die in Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet erkennende, hebben ook de stemmen van de profeten die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende, vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben ze van Pilatus begeerd dat hij gedood zou worden. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea naar Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen, toen hij Jezus heeft verwekt. Gelijk ook in de tweede psalm staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodat hij niet meer tot verderving zal keren, heeft hij aldus gezegd: ik zal u lieden de weldadigheden van David geven, die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, toen hij in zijn tijd de raad van God gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door hem u vergeving van de zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan u niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, door deze een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over u lieden niet komt hetgeen gezegd is in de profeten: ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En toen de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade van God. En op de volgende sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord van God te horen. Maar de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken wat van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden, maar nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want zo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren. En er geloofden zo velen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heren werd door het hele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad. En verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen ze uit hun landpalen. Maar ze schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen in Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Nou, dat was een lang Bijbelgedeelte eigenlijk om te lezen. Een hele preek van Paulus. En dan ook nog het effect. De uitwerking van die preek. En dan zie je twee wegen. Sommigen namen het woord vol van de Heere Jezus, van harte aan. En anderen verwierpen dat woord. En staat er dan, zij keurden zichzelf het eeuwige leven niet waard. Wat is dat erg. Als de Heere Jezus tot ons komt in zijn woord. In de verkondiging van de belofte. En we hebben er geen behoefte aan. En we keuren onszelf het eeuwige leven niet waard. Aangrijpend. Welke twee versen zouden jullie kiezen? Wie heeft er een voorstel? Ik zie er twee, misschien zijn er wel drie of vier. Ben benieuwd. Ja? Ja, dus dat is een hele belangrijke tekst als het gaat om de vraag, is het ook voor jou? Of eigenlijk nog meer de vraag van de uitverkiezing. Hoeveel mensen geloofden er nu in Antiochië? Waren dat er veel? Waren dat er weinig? Dat staat er eigenlijk niet eens bij, hoewel het er niet één of twee waren of drie. Wel een hele groep. Maar er staat, er geloofden er zovelen als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat is vanuit Gods perspectief. Vers 48. Nog een ander vers?
Vers 17.
Ja, waarom?
Nou, daar staat God dat hij volgt. Onze vader heeft
uitverkoren. Ja, daar komt het woord uitverkiezing natuurlijk ook voor. En dan gaat het om de uitverkiezing van Israël. Nog andere opties? 39, waarom? Ja, als je het wat meer betrekt op die vraag, is het ook voor mij? Dan staat in vers 39, dat door deze, dat is de Heer Jezus, een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Goed, ik kom er straks wel even op terug. In dit hoofdstuk zien we de spanning enerzijds tussen het soevereine werk van God die verkiest, die alles doet, die boven alles staat en aan de andere kant ook het echte indringende appel, de oproep, geloof in de Heere Jezus en je zult zalig worden. Nou, laten we vanavond dan maar eens bij God beginnen. Ik denk dat we bij het thema van vanavond dat ook moeten doen. De Dordtse leerregels, waarvan ik denk dat ze heel bijbels zijn als belijdenis van onze kerk. Misschien zou je het wat anders kunnen formuleren hier en daar. Daar wil ik vanaf zijn. Maar de inhoud en de bedoeling van dat belijdenisgeschrift is voluit bijbels. De Dordtse leerregels beginnen ook bij God. Onze schepper. God is God. Denk je dat even in. Wie is de Heere? Eeuwig, almachtig, alwetend, volkomen wijs. Hij vergist zich niet. En vooral, wat roepen de engelen elkaar toe? Voor de troon van God. Heilig, heilig. Heilig is de Heere van de legermachten. God is God. We kunnen de uitverkiezing niet begrijpen in de zin van ik zal het wel even uitleggen. Want als we het zouden kunnen begrijpen zouden we net als God zijn. En hem kunnen narekenen. En hem kunnen uitleggen. Dat zal niet lukken. We kunnen er wel iets over zeggen, omdat de Heer er in de Bijbel ook over spreekt. En we willen proberen Bijbels te spreken vanavond. Maar wel met die eerbied en dat ontzag voor de majesteit en de heerlijkheid van God. God zou rechtvaardig zijn als hij ons allemaal over zou geven aan onze eigen keus. En welke keus is dat dan? De keus voor de zonde, de wereld en dus voor de dood. Maar dat doet God niet. Hij laat ons niet los, hij laat ons niet over aan onze eigen keuze, maar al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft in hem niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat vind ik zo machtig, ook van de Dordtse leerregels, dat ze beginnen met dat evangelie, met die blijde boodschap van de Heer Jezus Christus. Johannes 3, vers 16. Maar als je over die komst van de Heer Jezus nadenkt in deze wereld, dan is dat geen noodmaatregel om te redden wat er te redden valt. Nee, dat geschenk van die Zoon van God is het geschenk van de eeuwige God, van de alwetende God, van de heilige God. Hij wist al, voordat de wereld geschapen werd, dat de mens in de zonde zou vallen. Hoewel de zonde zijn goedkeuring en instemming niet heeft, heeft God het toch laten gebeuren. Hij werd niet door de zonde overrompeld of verrast. Hij had zijn eigen heilsplan. En in dat heilsplan heeft ook de zonde die God haat, dat houd ik vast, want hij is een heilig God, een bepaalde plek in de raad van God. Hij was de zonde en de duivel een eeuwigheidsseconde voor. De Vader, als ik het zo mag zeggen in de Bijbelse beeldspraak, had zijn zoon al gevraagd om de schuld van de wereld op zich te nemen, voordat de wereld er was en voordat de zonde er was. En zijn zoon, onze Heere Jezus Christus, stemde daarmee in. De Bijbel spreekt over het lam dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. En dat kan natuurlijk ook niet anders bij een eeuwige God die alles in zijn hand houdt en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Even terug naar de apostel Paulus. Hij is in Antiochië in de synagoge en hij gaat daar gewoon zitten. En hij wacht totdat de wet en de profeten gelezen zijn, de orde van de synagoge. En dan krijgt hij het woord als gast. Misschien heb je nog iets te vertellen wat tot bemoediging zou kunnen zijn voor ons Joden in de diaspora. Nou, Paulus heeft wat te vertellen ter bemoediging van de mensen in Antiochië. En hij begint dan heel kort de geschiedenis van Israël samen te vatten. En dan begint hij met de uitverkiezing. Vers 17. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. Daar begint Paulus mee. Hij begint niet met de mens, met zijn noden en vragen. Hij begint ook niet met de zonde van Israël. Maar hij begint met de grote werken van God. Paulus is een prediker die begint bij God. De eeuwige, de almachtige, de oorsprong en het doel van alle dingen. God heeft zijn volk verhoogd. God heeft onze vaderen uitverkoren. God heeft hen uit Egypte geleid. God heeft hen verdragen. God heeft ook de volken in Kanaan uitgeroeid, omdat zij de maat van de zonde volgemaakt hadden. En God heeft zijn volk de erfenis gegeven. Alles wat God gedaan heeft. Ik ben bang dat we dat wel eens een beetje kwijtraken, ook onder ons. Dat de prediking heel erg antropocentrisch wordt. Moeilijk woord. Mensmiddelpuntig. Dat het gaat over de mens met zijn noden en vragen. Of over de mens met zijn bevindingen en bekeringen. Het gaat om God in de schrift. Daar moet het in de prediking om gaan. Dat je als het ware vervuld wordt met diepe eerbied voor de heilige God van Israël. Het is waar dat we de verkiezing nooit helemaal zullen begrijpen. Maar we zullen er ook helemaal niets van verstaan als we niet leren om ons absolute uitgangspunt te nemen in God zelf. We moeten beginnen bij de soevereiniteit van God. Waarom geloven wij in de verkiezing of in de verkiezende genade van God? Omdat God, God is. De Heere. Ik kan dat ook persoonlijk maken. Heb jij geleerd in je persoonlijke gebeden om de Heere te aanbidden? Heb je geleerd hoe klein je bent voor Hem? Als je een wereldbol op je kamer hebt staan, dan zoek je misschien dat kleine vlekje op dat Nederland heet. En als je dan een kaart van Nederland hebt, dan is Barneveld toch maar een kleine stip, al ligt het dan wel in het centrum. En op die kaart van Barneveld, ja, soms duizelt het je, hè? Want hoe klein is de planeet Aarde in dat enorme heelal? En dat enorme heelal houdt God in zijn handen. En Hij, staat er dan in de psalm, doorgrond en kent mij. Geloof je dat terwijl je hier op je stoel zit? Dat die eeuwige en almachtige en alomtegenwoordige God een oog op jou heeft, jou kent en naar je vraagt: is het ook voor mij? Dan moet je niet bij jezelf gaan beginnen. Ben ik er geschikt voor? Heb ik de goede ervaringen ervoor? Heb ik het geloof wel? Maar begin nou eens bij God, zo groot, zo machtig. En Hij kent en doorgrondt mij. Hij weet van mijn zitten hier op de stoel in de schaapskooi en van mijn opstaan. Hij verstaat van verre mijn gedachten. Wat een machtig woord is dat. Er is geen vierkante millimeter waar God niet regeert. Hij gaat over alle dingen. Soms is dat moeilijk als er dingen misgaan en als er grote vraagtekens zijn in ons leven of in de loop van de wereldgeschiedenis. Als er rampen en onheilen gebeuren, als het lijkt alsof het God helemaal uit de hand loopt. Wij kunnen dat allemaal niet rijmen met elkaar. Maar we kunnen het wel belijden en geloven. Er is niets, maar dan ook niets, wat buiten de wil van God omgaat. Als er wel iets zou zijn, als er een vierkante meter zou zijn op deze planeet, waar God geen invloed op zou kunnen uitoefenen, waar dingen zouden kunnen ontsporen zonder dat God er iets aan kan doen, wat zou dat erg zijn? Want dan zou God niet meer God zijn, niet meer de Almachtige, niet meer de eeuwige God. Hij is de eerste en de laatste, de Alpha en de Omega. Ik kan jullie niet uitleggen hoe dat dan zit met Gods toelating en de zondeval en de vrije wil van Adam en Eva. Dat zijn buitengewoon moeilijke vragen en we stamelen als we daarover spreken. Maar we moeten eraan vasthouden, toch, dat er geen twee machten zijn, een goede macht en een kwade macht. Yin en Yang, licht en duisternis. Want dat geloven de heidenen, de hindoes, de boeddhisten, de esoterische mensen in de New Age beweging om ons heen. Ze geloven allemaal in twee machten. Een goede macht en een kwade macht. Die elkaar in een soort eeuwig evenwicht houden. Een cirkel. Dat is heidens denken. We moeten leren bijbels denken. Vanuit God. Uit Hem. Door Hem. Tot Hem zijn alle dingen. Het kwaad is geen zelfstandige macht die haar eigen gang kan gaan. Het kwaad wat er in de wereld is. Ook de macht van de Satan die zich tegen God verzet en die rondgaat als een briesende leeuw, is uiteindelijk onderworpen aan de almacht en de vrijmacht van de God van Israël. Bij God beginnen, de soevereine God. God heeft Abraham uitverkoren. Abraham leefde ergens in Irak, in Ur der Chaldeeën. Misschien had hij wel uit de overlevering gehoord van Adam en van Noach. Maar het beeld wat we hebben uit de Bijbel is dat er toch ook wel met veel heidendom en religie vermengd geweest moet zijn. Maar hij hoorde de stem van de ware levende God, de roeping. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Waarom werd nou juist Abraham uitgekozen en niet zijn buurman? Of iemand uit Noord-Irak in plaats van uit Ur der Chaldeeën? Is dat eerlijk? Waarom Abraham? Ja, het is eerlijk. Want God kan zich niet vergissen. En dus kan het niet oneerlijk zijn. En waarom heeft God dan al die andere mensen in het heidendom in hun blindheid laten ronddwalen? Eeuwenlang. Waarom? Wij weten het niet. Het heeft God behaagd om Abraham te verkiezen en te roepen uit Ur der Chaldeeën. Abraham en niet zijn buurman. En nog dichterbij Isaac en niet Ismaël. En nog dichterbij uit die tweeling Jacob en niet Esau. Waarom heeft God onze vaderen uitverkoren? Dat is moeilijk. Dat is onbegrijpelijk. Dat is de soevereiniteit, de vrijmacht van God. En toch begint Paulus daar wel mee. Wat God gedaan heeft. Hij begint bij God. En weet je wat nou altijd het effect is? Ook vanavond voel ik dat al aan jullie. Dat roept bij jullie en bij mij weerstand op. Een zondige, vleeselijke, kleine, beperkte gedachte, omdat God zich eigenlijk moet aanpassen aan onze wensen. Zolang God er in ons leven een beetje bij hangt, hebben we met God niet zoveel moeite. Dan kijken de mensen je heel verbaasd aan als je zegt dat wij geneigd zijn om God te haten. Daar heb ik helemaal geen last van. Maar als je de vrijmacht, de almacht en de soevereiniteit van God ontdekt en verkondigt, dan roept dat toch iets op van verzet van binnen in ons hart. Het roept agressie op van heel de wereld dat God Israël heeft uitverkoren. Kijk maar naar de geschiedenis van het Joodse volk tot in de Tweede Wereldoorlog aan toe, tot op de dag van vandaag aan toe. Het antisemitisme is in de wortel vijandschap tegen de verkiezende genade van de God van Israël. Israël is Gods uitverkoren volk, ook nu nog. God heeft ons gemaakt. Hij heeft recht op ons. Wij zijn zijn maaksel. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome: heeft dan de pottenbakker geen macht over het leem om uit het ene vat te maken een vat ter ere en uit het andere ter onere? Zo'n God zijn wij geneigd ons tegen af te zetten. We willen een God die ons helpt en een God die ons dient en een God die voor ons klaarstaat. Maar we willen het eigenlijk niet andersom. We willen geen God die wij moeten dienen en die recht op ons leven heeft. Die natuurlijke weerstand, dat verzet tegen God, kan alleen maar weggenomen worden, overwonnen worden, als de liefde van God in Christus in je hart wordt uitgestort. Wij kunnen God alleen maar wantrouwen en ons aan hem ergeren. Maar als de Heilige Geest door de prediking van het evangelie je hart verovert, je weerstand overwint, je hart buigt voor God, dan komt er vrede met God in je hart. Laat ik het heel eenvoudig zo zeggen. Dan kan God het niet meer verkeerd doen. Van nature is het zo dat ik het alleen maar goed kan doen en God het dus alleen maar verkeerd kan doen als het misgaat. Maar door Gods genade draait dat nou helemaal om. Dan kan ik het alleen maar verkeerd doen en dus kan God het alleen maar goed doen. En dan heb je opeens even geen moeite meer met de uitverkiezing. Dan is het juist een ongelooflijk wonder dat deze God in ontferming naar jou omziet. Dat hij je niet laat gaan, maar dat hij zijn hand op je legt en dat hij zegt: ik ben de Heere, uw God. Dat is het geheim van de uitverkiezing. Heere, wat u doet is goed. Ik kan het alleen maar bederven. Maar gelukkig, u bent er ook nog. U bent God. Dat brengt me bij het tweede, want Paulus doet meer dan alleen maar God verkondigen. Nogmaals, daar moeten we mee beginnen, wie God is. Dat zet alles in het juiste licht. Maar het kan ook, als het daarbij blijft, een beetje verlammend werken. En de conclusie in de hand werken dat je zegt, ja, nou ja, dan moet je het maar overgeven aan die vreemde, onnavolgbare God. En dan moet je het zeker maar afwachten hoe het met je afloopt. Nee, Paulus verkondigt ook het evangelie. Nou, het evangelie verkondigt hij niet. Hij verkondigt Christus. De Heere Jezus. Daar draait zijn hele toespraak op uit. En dat is het centrum van de verkondiging in Antiochië. Deze Jezus heeft God uit de doden opgewekt. En hem verkondig ik aan u. Laten we nog even een stapje terug doen. Ook om het goed uit te leggen vanavond. In die eeuwige gedachten van God die wij niet kunnen begrijpen, waarin de Heer Jezus al klaar stond om de verlosser te zijn voor mensen die nog in de zonde moesten gaan vallen, in die eeuwige raad van God is ook bepaald voor wie de Heer Jezus zijn leven geven zou. En dan moeten we altijd met twee woorden spreken. Zijn offer aan het kruis is overvloedig genoeg voor de zonde van de hele wereld. Al zouden er nog andere planeten ontdekt worden met zondaren, dan zou er niet nog een Christus hoeven te lijden en te sterven aan het kruis. Dat is trouwens fantasie en ik geloof niet dat het kan. Maar zo spraken de Puritijnen daar wel eens over, bij wijze van overdrijving. Het is overvloedig genoeg voor iedereen. Hou dat vast. Er hoeft geen druppel bloed meer te vloeien. Het is volbracht. Maar tegelijkertijd zeggen we er ook bij dat dat offer van de Heer Jezus, dat genoeg is voor iedereen, heel in het bijzonder, heel persoonlijk geldt en krachtig is voor degenen die Jezus zelf de zijnen noemt. Hij zegt immers zelf dat hij zijn leven geeft voor zijn schapen. Voor degenen die door het geloof zijn eigendom worden. Gekocht door zijn bloed, ingelijfd in zijn lichaam. Als we zouden zeggen dat het offer van Jezus eigenlijk maar een beetje beperkt is en alleen maar genoeg voor de uitverkorenen, dan zouden we tekort doen aan de oneindige kracht en waarde van Christus' offer. Maar als we andersom zouden zeggen dat het offer van Christus eigenlijk plaatsvervangend voor iedereen geldt, en dat Christus voor alle mensen gestorven is in die effectieve zin, dan zou niemand meer verloren kunnen gaan. Of dan zouden mensen voor wie Christus gestorven is aan het kruis uiteindelijk toch verloren kunnen gaan. En de Heer Jezus heeft toch gezegd dat degene die de Vader aan hem gegeven heeft, dat niemand ze uit zijn hand zal kunnen rukken. Daarom, het offer van Christus is genoeg voor iedereen. En allen worden ook uitgenodigd om te geloven in hem en tot hem te komen en op hem te vertrouwen. Maar uiteindelijk heeft dat offer van Christus alleen maar kracht, effect voor de gelovigen. En dan is er op die vraag wie er in Christus gaan geloven twee antwoorden mogelijk. Je kunt uiteindelijk de keus bij de mens leggen. En je kunt zeggen, jij bent verantwoordelijk. Als jij niet wil geloven, sorry hoor, dan kan God je ook niet helpen. Dat is jammer. Als je verloren gaat, is je eigen schuld. En als je gered wordt, ja, dan heb je dat uiteindelijk toch ook eraan te danken dat jij ja gezegd hebt tegen Jezus en tegen de genade van God. Maar als je het zo voorstelt, en zo wordt het vaak wel voorgesteld, dan maak je het natuurlijk helemaal afhankelijk van de mens. Als we de Bijbel nauwkeurig lezen, ligt het toch een beetje anders. Inderdaad, als je verloren gaat, Is het je eigen schuld? Maar je kunt daar de conclusie niet uittrekken dat als je gered wordt en zalig wordt, dat het dan je eigen verdienste is. Nee, dan is het alleen maar Gods genade. Als je de leer van de uitverkiezing wilt afschaffen, dan moet je wel weten dat daar een prijskaartje aan hangt. Dan raak je onherroepelijk ook de genade van God kwijt. Dan wordt de zaligheid uiteindelijk iets voor de beste mensen, voor de meest gewillige mensen, voor de meest gelovige mensen, en niet voor de zondaren. Kijk, ik probeer dit ook op de universiteit uit te leggen aan studenten die totaal geen christelijke achtergrond hebben soms. Er zijn natuurlijk ook die voor predikant studeren, maar ik heb in Utrecht ook wel groepen gehad, geschiedenisstudenten die van toeten nog blazen wisten. Wie is Abraham? Nou, dan heb je een hele klus als je dan moet uitleggen hoe dat nou zit met die uitverkiezing. Ik heb het toch maar geprobeerd. En ik heb gezegd, stel, of je dat nou gelooft of niet, gaat het nu even niet over, het gaat om de uitleg, dat de God van de christenen, de Bijbelse God, almachtig en eeuwig is. Het begin en het einde van alle dingen. En dat hij over alle dingen gaat. Dat is één. En stel, want dat had ik dan al verteld, dat je net als Luther en Augustinus wilt vasthouden dat het heil en de zaligheid volstrekt genade is. Echte genade van God. Dus dat je het nooit kunt verdienen door dit te doen of dat te doen of dat te laten of dat te laten. Maar dat het echt genade is. Nou, dan is de derde stap heel eenvoudig. Dan heb je geen enkel alternatief. Maar dan kom je uit bij wat Augustinus en Luther en Calvijn en de Dordtse leerregels de uitverkiezing noemen. Namelijk dat onze zaligheid uiteindelijk in de handen van God ligt. Ik zeg, je hoeft dat niet te geloven als christen. Je kunt ook kiezen voor een godsbeeld waarbij God het ook niet kan helpen dat er dingen misgaan. Maar dat is een hoog prijskaartje. Je kunt er ook voor kiezen om te zeggen, nou ja, die genade, dat zit toch wel een beetje anders hoor. Want je moet het wel zelf willen en je moet er wel zelf aan meewerken. Je moet er zelf wel wat voor doen. Maar dan begrepen ook mijn seculiere studenten wel, dat als je dat zegt, dat uiteindelijk de besten in de hemel komen. En dat is toch weer in strijd met de boodschap van Luther. En met de boodschap van de gratia, van de genade van God. En ik dacht na die exercitie, volgens mij snappen die seculiere studenten dat sneller dan mijn catechisanten dat snappen. Nou is dat vanaf een afstandje ook makkelijker te begrijpen natuurlijk. Als het niet over jezelf gaat, denk je, ja, theoretisch zit dat wel goed in elkaar, ja. Maar als het over jezelf gaat en veel dichterbij komt en de vraag misschien wel leeft in je hart, is het nou wel voor mij? Dan kan ik me ook wel voorstellen dat het ook een ander verhaal is en dat je er ook mee worstelt en dat die uitverkiezing je soms ook verlamd bijna. Dat je zegt, hoe zit dat nou? Hoe weet ik het nou? Hoe kom ik erachter? Nou, laten we de draad weer opnemen en terugkeren naar de apostel Paulus en Handelingen 13. Dan is het heel helder dat hij wel bij God begint, de soevereiniteit van God, maar dat hij ook heel nadrukkelijk de belofte van het evangelie verkondigt. De uitverkiezing mag niet leiden tot fatalisme. Zo van, als God alles heeft bepaald, heeft het toch geen zin meer om hem te zoeken. Het ligt allemaal al vast. Je kunt je knieën kapot bidden, maar het helpt niks als je niet uitverkoren bent. Je kunt net zo goed naar de kroeg gaan. Als je uitverkoren bent, kom je er toch wel in de hemel. Daar hoef je niks voor te doen. Dat is een vorm van zondig redeneren. Het is misschien heel logisch allemaal. En er is weinig tegen in te brengen. Maar toch is dat de logica van de duivel. Paulus begint wel bij God, maar vervolgens verkondigt hij de Heere Jezus. Hij zegt, David heeft geprofeteerd van zijn zoon, die na hem komen zou. En verderop zegt hij, ik verkondig u dat God van het zaad van David, voor Israël, de zaligmaker, verwekt heeft naar zijn belofte. Daar gaat het om. De zaligmaker, Jezus. En dan spreekt hij over het kruis van Christus. En over de opstanding van Christus. Over de verzoening. En over het nieuwe leven. Zo zij u dan bekend. Ik zie het voor me in gedachten. Paulus in de synagoge. Mannenbroeders. En de vrouwenzusters zijn erbij inbegrepen natuurlijk. Dat door hem, door Jezus de zaligmaker, u vergeving van zonden verkondigd wordt. God heeft naar zijn belofte de zaligmaker Jezus geschonken. Dat is zo onpeilbaar diep. Heere, waarom heeft u dat gedaan? Wat heeft u bewogen om uw eigen lieve zoon, uw enige geboren zoon, te geven? Dat was vrijmachtige liefde. God hoefde het niet te doen, maar hij heeft het toch gedaan. Er was niets in ons of niets in de wereld wat hem bewogen heeft om dat te doen. Hij was in zichzelf en om zichzelf bewogen om zijn zoon als zaligmaker te geven. Dat is de blijde boodschap. Dat is het evangelie. Tegenover opstand en weerstand en rebellie van onze kant zendt God het liefste wat hij heeft naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan zegt Paulus er nog achteraan in vers 39. En van alles waarvan je niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, verkondig ik u dat door het geloof in Jezus Christus een ieder die gelooft rechtvaardig wordt voor God. Je kunt jezelf niet rechtvaardigen. Je kunt jezelf niet meer handhaven. Maar je kunt door het geloof in de Heer Jezus gerechtvaardigd worden. God kan niet liegen. Hij is de waarheid zelf. En zijn belofte is betrouwbaar. Ook de Dordtse leerregels benadrukken dat. Hoewel het accent ligt tegenover de remonstranten op die vrije genade van God, toch staat het er heel nadrukkelijk. Deze belofte, namelijk Jezus voor jou, het kruis en de vergeving en de verzoening voor jou, deze belofte moet aan alle mensen verkondigd worden met een bevel van bekering en geloof. Dat is heel belangrijk. Ik weet niet in welke kerk je zit. Het gaat ook niet over kerken vanavond. Maar als dit gemist wordt. Aan de ene kant God in zijn soevereiniteit. Dat je niet zelf centraal komt te staan met al je vragen, problemen, zorgen en bevindingen. Maar God. En aan de andere kant deze belofte. Ik ben de Heere uw God. De Heere Jezus. Ook voor jou. Met een bevel van geloof en bekering. Ik beveel je in Jezus' naam. Zo moet er gepreekt worden. Ik ben niet aan het preken vanavond, maar ik doe het toch. Ik beveel je in Jezus' naam. In Gods naam. Om te geloven in de enige zaligmaker, Jezus Christus. En je tot God te bekeren. Afstand te doen van de zonde. Je naar Hem te wenden. Berouw te hebben over het kwaad. Ik beveel het je in de naam van de Heere die mij gezonden heeft om dat te doen. Als er niet zo gepreekt wordt, dan is het niet in overeenstemming met de drie formulieren van enigheid en niet in overeenstemming met de Dordtse leerregels. En we hebben onder ons een beetje een sfeer gecreëerd van elke oproep tot geloof en bekering heet dan remonstrans. Dat is niet waar. Dat is onbijbels. Als er niet een oproep klinkt tot geloof in de Heer Jezus en niet een oproep tot bekering met je hele hart tot God. Ik zeg niet dat je dat kan. Ik zeg ook niet dat je dan op jezelf teruggeworpen dan, maar van jezelf het moet verwachten. Dat is iets heel anders. Maar als er geen appel en geen oproep klinkt, dan is de prediking, ja, wat is het dan? Ik zeg het in alle ernst. Een schilderij. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Oh, het was een wonder. Ja, ik zeg het nou even heel scherp. Maar dat is niet de Bijbelse verkondiging van de belofte van de Heer Jezus Christus. Een volkomen zalig maken voor verloren zondaren. Een beschrijvende prediking. Daar maak ik me zorgen over. Links en rechts, als je maar van mij, ik hou niet van die termen in de kerk. Maar overal, hè. Beschrijvende prediking. Uiteindelijk staat de mens centraal. Maar Christus moet ons verkondigd worden met een bevel van bekering en geloof. Op zo'n manier moet God centraal staan dat de ergernis van mijn hart ontdekt wordt. Maar dat je ook met die ergernis ergens naartoe kunt, met die weerstand. En dat je voelt, Heere, ik heb u nodig. Zonder uw vrije genade ben ik reddeloos verloren. Wie je ook bent en wat je ook op je geweten hebt en hoe zwaar de strijd tegen de zonde in je leven misschien ook is, in de naam van de Heer Jezus wordt vergeving en rechtvaardiging verkondigd. Genade en vrijspraak. Je wordt geroepen door de Heer Jezus zelf. Volg mij. Het heeft geen enkele zin om zo te preken als je niet gelooft in de Heilige Geest. De Heer Jezus staat daar bij het graf van Lazarus en hij roept: Lazarus, kom uit! Het heeft geen enkele zin. Lazarus is dood en al 4 dagen in het graf. Maar door het machtswoord van de Heer Jezus schept hij nieuw leven in de dode zondaar. Zo doet hij het nog. Het heeft geen enkele zin om dode zondaren op te roepen om te geloven in de Heer Jezus Christus. Maar we doen dat in het vertrouwen op de Heilige Geest, dat hij door dat machtswoord dode zondaren tot leven wekt. Het is ook voor jou. Brengt me bij het laatste, daar rond ik mee af. Wat is nou in Antiochië de reactie op die prediking van de vrijmacht van God, laten staan, en van de roeping en de belofte van het evangelie van de Heer Jezus Christus? Dan komt er een scheiding in de synagoge. Eerst is er bewondering. De mensen worden in beweging gezet. Het is toch wel heel indrukwekkend en heel mooi. Maar dan zie je dat er ook een breuk komt. Zeker als blijkt dat het evangelie nu ook voor de heidenen bestemd is. Dan komt de vijandschap van sommige Joden openbaar. Mooie boodschap van Paulus. Prachtig. Maar als dat betekent dat mijn goddeloze buurman eigenlijk net zo dicht bij God staat als ik, en dat dus heel mijn godsdienstige leven voor God eigenlijk niks voorstelt, terwijl ik toch heel mijn leven naar de wet van Mozes geleefd heb, ja, dat gaat zomaar niet. Nee, dan wil ik het evangelie van Gods genade liever niet horen. Dat zie je in vers 46. Paulus en Barnabas zeggen tegen hen die het woord verwerpen: omdat u het zelf verstoot, het woord van het evangelie, en u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Ongeloof, dat is het woord van God en eigenlijk de Heere Jezus Christus verstoten, verwerpen, je ergeren aan hem. Er staat dat deze mensen vervuld werden met nijdigheid. Ze kunnen het niet uitstaan. Ze ergeren zich aan het evangelie. Ongeloof is altijd vijandschap tegen de boodschap van Gods genade. Het is nijdigheid. God verwerpt mensen die hem verworpen hebben. Andersom natuurlijk niet. Je kunt niet zeggen, God verkiest mensen die hem verkozen hebben. Gelukkig niet. Anders zou God niemand overhouden om te verkiezen. God verkiest mensen, ondanks het feit dat ze hem verworpen hebben. Maar God verwerpt mensen alleen maar omdat ze hem verwerpen. En zoals de schrift zegt, zichzelf het eeuwige leven niet waardig keuren.